Hoi, leuk dat je weer luistert naar Jaap de podcast. Je gaat straks luisteren naar de aflevering met Jeroen Stevens, directeur van de NGF, de Golfbond van Nederland. En die aflevering is opgenomen op de XL Inspiratiedag bij de Wereld van Sport. En een onderdeel van die dag die wij met Jaap hebben georganiseerd is een prachtig lied door Sabine Krol over talent. Dus voordat je gaat luisteren naar Jeroen Stevens en Suzie en Tim, geniet van dit mooie lied.
Is talent nou wat je bent? Of is het een bezit? Zit het in je genen? Of ingetrainde benen? Kan je het ook kweken? Of krijg je gewoon een teken zo van hem? Hoi, dit is wat je kan. Hier ben je goed in. Veel plezier. En dat is het dan. Misschien is het wel eenvoudig en simpel te ontdekken. In dat geval zou ik mijn talent nog een keertje moeten checken. Want als je nou aan mij vraagt, wat is jouw talent? Weet ik veel, ik heb echt geen idee. Maar vandaag ben ik hier met allemaal experts die echt verstand hebben van dingen, toch? Dus ik dacht, misschien kunnen jullie even kijken wat mijn talent is. Dat is toch handig? Jullie weten vast meer dan ik. Kijk, en ik kan toevallig best wel wat. Dus dan ben ik soort van jullie live casus tijdens dit debat. Kijk, hoe concreter, des te beter. Maar dat helpt bij mij geen meter, want ik kan dus van alles, maar net niet supergoed. Dus het gaat meer om dat je denkt van nou, het gaat om hoe ze het doet. Begint hij het te snappen, of afgehaakt misschien? Ik zal het even uitleggen, je moet gewoon het hele plaatje zien. Best goed piano en ik zing er ook nog bij. Dikke multitask en daar blijft het niet eens bij. Want ik ben ook vet gezellig. Ik heb ook nog VWO gedaan. Wow, dikke blackout. Ik ben ook vet gezellig. Ik heb ook nog VWO gedaan. Ik maak de scherpe grappen en ben super mega knap. Maar daarmee vind je dus geen baan. Ik kan soep maken van spinazie. Of van wortel en pompoen. Ik kon ook ooit een split, maar die kan ik door omstandigheden hier vandaag niet doen. Ik kan nummers goed onthouden, maar die staan gewoon in je iPhone. Ik weet alles van de socials, filters, stories, maar geen likes. Oh, en ik baarde ook een zoon. Ja, ik denk dus dat ik het kan, maar wat is het dan in deze? Ja, ik weet dat dus niet zo goed, dus ik dacht misschien kunnen jullie mij nu even lezen. Dit is het moment. Wat is mijn talent? Dit is het moment. Wat is mijn talent? En als iemand het dan spot in mij, dan zal ik dat wel kunnen, dan ga ik dat ook doen. En dan ben ik eindelijk vrij.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wij zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat aan de rechtsstoel.
Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen, moet je lachend het veld opgaan. Met plezier presteren.
In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn.
Hij deed aan tennis en voetbal, maar zijn liefde voor golf was het allergrootst. Al vanaf dat hij 8 jaar is, speelt hij het spelletje en 4 jaar later draagt hij voor het eerst een oranje polo. Wat betekent, hij zit in de Nederlandse selectie. Maar dit is niet iets unieks voor de familie Stevens. Onze gast komt namelijk uit een echte golffamilie. Zijn opa was professioneel golfer, zijn vader was een pro en zijn broer werd ook een pro. Toch vond hij zelf dat hij niet goed genoeg was om van golf zijn werk te maken. Of toch wel? Nee, een carrière als professioneel golfer zat er helaas niet in. Maar werken met topgolfers die ook nog eens een overdosis aan talent hebben, dat was zijn droombaan. Hij werd technisch directeur bij de Nederlandse Golffederatie, won met zijn team het WK voor amateurs in Zuid-Afrika. En als 32-jarige jonkie kreeg hij de kans om deze functie in te ruilen voor algemeen directeur. Die kans pakt hij met beide handen aan. We zijn inmiddels 10 jaar verder en vandaag zit hij naast ons. Welkom in de podcast, algemeen directeur van de Nederlandse Golffederatie, Jeroen Stevens. Welkom Jeroen.
Ja, dankjewel. Je hebt best veel gevonden op Google. Je zei dat er niet veel op stond over mij, maar dit is toch best veel.
Ja, goed hè. Ik heb zelf wat podcasts met jou met jou geluisterd en artikelen. En dan weet je er toch net een paar details uit te vissen.
Klopt het?
Nou, volgens mij klopt de leeftijd niet helemaal. Dat 32, dat volgens mij was dat wat ouder, maar dat geeft niet. Oh. Ik ben in december vorig jaar, dat is slecht. Slecht tijd als je topsporter zelf wil zijn, heb ik net geleerd. Ben ik 50 geworden, dus ik was net achter in de 30 dat ik dit had, mijn directeur.
Klein verschilletje.
Ik had eerst ook 29 opgeschreven en toen zag ik dat het artikel uit 2000...
Dat ziet hij er oud uit voor de leeftijd.
Nou, Suus, jij vroeg aan mij, is het nou golf of golf? Ja. En je hebt het beide gebruikt in de inleiding, dus dat vond ik wel leuk.
Ik zit zelf de hele tijd te hannissen, wat ga ik nu zeggen? Dus
het zit maar wat is het, Jeroen?
Het maakt niet uit. Ik speel golf en ik rij in een golf. En beide is waar.
Ja, kijk. Okay. Mooi.
Oké, Jeroen, ik was dus, ik ben in de krochten van Google beland en vond dus dat jij echt uit een echte golffamilie komt. Hoe was dat om daarin op te groeien?
Ja, nou ja, ik wist niet beter. Laten we zeggen, je hebt mijn oma niet genoemd. Ik ben geboren en getogen Drent. Mm-hmm. Maar mijn familie komt uit Valkenswaard. Dat is vlakbij Eindhoven. En daar is een golfbaan, die heet de Eindhovense Golf. En mijn opa was daar caddy en golfprofessional vroeger. Mm-hmm. En caddy was iemand die tassen droeg. En mijn oma deed daar het restaurant. Dus ik vertel dat even voor de mensen hier, waarom ze nu snappen dat ik 's ochtends kassantjes sta te bakken hier. Dus mijn oma was kok, mijn opa golfprofessional. Ja, en dat is de hele familie zo gebleven. En ik had me echt plechtig voorgenomen om na mijn studie die ik in Groningen heb gedaan, niks in golf te gaan doen. Dus dat is best mislukt.
Heb je tussendoor wel andere dingen gedaan?
Na mijn studie heb ik 4 jaar met iemand een evenementenbureau gehad. En je mag raden waar de meeste evenementen ingingen, dat was in golf. Maar we hebben ook een paar evenementen zonder golf gedaan.
Okay. En waarom dan dat je zegt, dat is Valikant mislukt, dat je niet in het golf wilde werken? Wat maakte dat je daar niet in wilde werken?
Nou, ik weet niet eens of het zo bewust is. Als ik terugkijk, dan is eigenlijk alles wat ik gedaan heb, is gewoon zo gebeurd. En nog steeds, iedere dag. Ik heb 1 keer ben ik zonder plezier naar mijn werk gegaan. En de dag daarna werkte ik er niet meer.
Oké, en wat is dan, we hebben het de hele dag over plezier. Wat is dan waar jij heel veel plezier uithaalt in je werk?
Ja, ik denk dat dat bij mij energie is. Er zit natuurlijk ook in ieders werk zitten momenten dat dingen niet leuk zijn. Maar op de een of andere manier heb ik iedere dag, als 's ochtends sta ik op, dan heb ik weer zin om te gaan werken. En dat doe ik het liefst in dit gebouw. Mm-hmm. Ik vond corona, het thuiswerken, matig.
Ja, ik denk dat wij dat ook wel kunnen beamen. Dat, maar wat maakt het matig voor jou?
Nou, gewoon in je eentje. Ik vind het leuk om, met een groep mensen iets voor elkaar te krijgen. En dat voelde toen best wel als ieder voor zich. En natuurlijk vanuit de rol die je hebt, probeer je... Laat ik zo zeggen, ik ben denk ik ook iemand die, als hij niet oppast, ook dingen echt in zijn eentje gaat doen. Mm. Dus ik heb ook wel, ik moet ook wel in een ruimte zitten met mensen om te zien dat er ook nog andere mensen zijn die onmisbaar zijn om iets te bereiken.
Jeroen, voordat we nog meer over jou te weten komen, we gaan het vandaag in de podcast hebben over jou, maar ook over het mentale aspect van golf. Dat is wat wij ook heel interessant vinden. En net beneden in de kantine begon het gesprek al een beetje daarover. Maar we gaan het ook hebben over de NGF, dus de Nederlandse Golf Federatie, en het werken in de wereld. En zoals bij iedere gast hebben wij een aantal dilemma's voor je opgesteld, waarbij je alleen met ja of nee mag antwoorden of met eens of oneens. En daarna mag je nog wel toelichting geven. Maar eerst is het even gewoon heel streng ja of nee. Het eerste dilemma is: sport is mijn passie, maar mijn interesses zijn veel breder.
Ja, die zijn veel breder.
De Jeroen van nu is een betere algemeen directeur dan de Jeroen uit 2009.
100% zeker.
Koken of sporten?
Sporten.
Als directeur van de NGF is mijn missie dat golf voor iedereen toegankelijk wordt.
Ja.
Wie is de grootste tegenstander in golf? Je daadwerkelijke tegenstander of jijzelf?
Jijzelf.
Het mentale aspect in golf is belangrijker dan het technische aspect.
Als ik moet kiezen, mentaal belangrijker.
Oké, leuk. Is er eentje waar je nu al op terug wil komen?
Nee.
Nee?
Nou, ja, er zit nuance in alles. Hè? Dus ja. Wil je golf... ik zou willen dat iedereen de kans krijgt om kennis te maken met golf. Dat is iets, en wat ik weet, dat niet iedereen in de wereld kan gaan golven. Even los van het feit dat dat fysiek niet mogelijk is, omdat er niet voldoende golfbanen zijn. Is bijvoorbeeld golven ook een sport die qua toegankelijkheid aan de ene kant heel mooi is, maar ook nog wel zijn beperking heeft. Maar ik zou het iedereen gunnen om er een keer mee in aanraking te komen.
Maar is dat dan ook echt een missie waarmee jij dagelijks mee opstaat?
Nou ja, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik heb volgens mij als hele organisatie, wat wij proberen is daar waar golf niet toegankelijk is en het mogelijk is om die toegankelijkheid te vergroten, om daar met elkaar acties op te ondernemen. En dat gaat best goed.
En wat voor acties kunnen we dan aan denken?
Ja, dat gaat van velen van jullie zullen nog denken dat er een golfvaardigheidsbewijs is. Dat bestaat niet meer, al 10 jaar niet meer. Maar dan kun je nagaan hoe lang die dingen blijven. Tot en met waar onze afdelingen communicatie, marketing mee bezig zijn, het imago van golf meer de richting op te krijgen zoals wij denken dat golf is.
En wat is golf dan?
Nou, golf is laat ik het anders zeggen. We hebben een imago-onderzoek gedaan en daar blijkt uit dat golfers golf fantastisch vinden. Dan zeg je, ja, dat is niet zo raar, maar goed, dat daar scoren we echt mega, mega hoog. Maar als je dan de niet-golfers vraagt, die kijken anders naar golf. En als je dat nou dichter naar elkaar toe kan brengen, en dan natuurlijk door de niet-golfer de ervaringen te kunnen geven of te kunnen delen die golfers hebben, dan gaat je imago de juiste kant op.
En weet je wat maakt dat niet-golfers, of hoe denken niet-golfers over golf?
Ja, zal ik ze noemen of noemen jullie ze?
Nee, ik ben benieuwd ook wat Tim zou antwoorden, maar ik ben ook wel... Nee, misschien eerst Tim.
Wat denk jij?
Nou, de allereerste, in alle eerlijkheid, was elitair.
Dat is een van de woorden die voortkwam, ja.
Nou, toevallig, ik begeleid ook een golfer. En ik heb met haar afgesproken om de volgende keer mee te gaan naar haar training. En ik vroeg, wat moet ik aan? Ja, wel een polo. En toen dacht ik, oh god, die moet ik nog gaan kopen.
Ja, schitterend dat je het zegt. Het is een nummer twee reden voor vrouwen om niet te gaan golfen. Kleding, ja, dan denk ik, het kan toch niet waar zijn. Maar ja, het is waar.
Ja. Zo. En de andere?
En dan, nou, laat ik zo zeggen, dat zit voor rijke mensen. Nou, ga zo maar door. En bijvoorbeeld elitair, hè, is best wel mooi dat je... Hoe kan je over een elitaire sport spreken als je 425.000 beoefenaren hebt? Hè? Dat kan niet heel elitair zijn, laat ik het dan maar zo zeggen. En waarbij we ons heel goed realiseren dat niet iedereen in Nederland zich golf kan veroorloven. Want daar moeten we ook... Golf is geen goedkope sport. Dat zeggen we ook helemaal niet. Alleen het is ook niet onbetaalbaar.
Nee, precies.
En voor een deel van Nederland is het onbetaalbaar. Maar goed, zo ken ik nog wel een paar sporten die dat zijn. Maar goed, we hebben veel werk daar te doen. En het is al... Het grappige is dat toen ik zeg maar een jaar of 16, 17 was... inderdaad dat oranje shirt droeg... dan had ik altijd trainingen in Leiden. En dan ging ik daar... Mijn moeder die zette me dan op de trein in Hoogeveen. En dan moest ik met de trein daar naartoe. En dan had ik een golftas en die had ik dan in zo'n... ja, ik noem dat altijd een body bag, maar zo'n travel bag...
Hij maakt een hele grote beweging.
Maar dan zorg je er echt wel voor dat mensen niet zagen dat dat een golftas was.
Ja?
Ja, ik werd echt serieus. Ik was bang dat ik in elkaar geslagen werd omdat ik op golf zat.
Okay.
Zo.
En jullie vroegen net, hoe goed was je dan? Ja, voor toen was ik goed, maar ik was helemaal niet... De golfde toen 30.000, 40.000 mensen. Nu factor 10. Maar je vertelde op golf op school ook niet dat je op golf zat.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Ja, daar werd je raar op aangekeken. En zeker in Drenthe. Dat is iets voor kakkers.
Dat is nu wel echt minder, toch?
Nou, daarom zeg ik. Dus er is best wel wat gebeurd. En als je dan... en dat komt ook door de NGF, maar vooral door Tiger Woods.
Ja?
Ja, 100%. Ik weet niet hoe het nu zit, maar in de tijd dat Tiger Woods echt nummer 1 van de wereld was... zat hij geloof ik in de top 3 bekendste sporters... ter wereld. Dat is het beste wat ons ooit overkomen is. Daarna heeft hij ook wel wat dingen gedaan die misschien iets minder goed voor het imago waren, maar goed.
Ja, ik heb die docu van hem gezien. Ik vond het echt fascinerend.
Ja.
Echt shocking.
Wat vond je er fascinerend aan? Even voor de luisteraars die de documentaire niet kennen.
Nou ja, iedereen kent eigenlijk het verhaal van Tiger, dat hij op 2-jarige leeftijd volgens mij op tv was. En dat hij van nog jongs af aan er dus vanaf een paar maanden eigenlijk al een golfballetje in zijn handen kreeg en een golfclub. En dat heeft hem natuurlijk heel, althans zo denkt menigeen, dat heeft hem vooral heel succesvol gemaakt. En als je dan die docu volgt en ja, wat voor... eigenlijk was Tiger Woods... De golfer waren de prestaties die er leverden. En hij had een enorme bewijsdrang, althans, zo heb ik het gezien, naar zijn vader ook. En dat heeft hem ook, mijn visie, dat heeft hem uiteindelijk ook wel de kop gekost. Met alle gevolgen van dien.
Ik kan me voorstellen dat hij voor jullie sportpsycholoog zo. Een interessant
Heel interessant. Ja. Maar ook in relatie tot talentontwikkeling.
Ja.
Dus daar zou ik nu ook een heel betoog over willen houden, maar dat moet ik even inslikken.
Ja. Die heb je net gehouden.
Maar dat is, het is dus vanuit meerdere kanten, invalshoeken, is Tiger Woods, de casus Tiger Woods. Dat klinkt heel klinisch, maar is heel interessant.
Ja.
En Jeroen, deze stelling begon natuurlijk eigenlijk met de missie of is je missie om golf toegankelijker te maken? Maar heb jij een missie als algemeen directeur?
Nou, ik als algemeen directeur heb geen missie, maar als organisatie hebben we wel een missie of een visie. Ik vind dat ingewikkeld hoor, die woorden. Oh. Ik weet nooit precies wat is. Maar goed, laat ik het dan maar strategie noemen. Wij staan voor een gezonde golfsport. En dat heeft vele elementen. Dat begint bij voldoende mensen. Vervolgens, als je naar die mensen kijkt, een gezonde opbouw. Wij staan ook bekend als een sport, volgens de niet-golfer, die is voor oude mensen. En daar hebben ze niet helemaal ongelijk. Dus wij willen meer mensen tussen de 25 en de 50. We willen meer vrouwen. Bij ons is het 1/3, 2/3. En onze overtuiging en ook mijn persoonlijke overtuiging is... als we niet erin slagen dat uiteindelijk richting 50-50 te brengen, dan zal dat ook betekenen dat er minder mannen gaan golven. Naarmate je samenleving meer geëmancipeerd is. En je hebt minder vrouwen die golven, betekent dat automatisch dat er minder mannen gaan golven. Dus, en uiteindelijk wil je ook golfbanen die financieel gezond zijn. Wij zijn denk ik een van de, nou zo niet de enige sport die hun sportaccommodaties, dat zit allemaal in eigen beheer, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat is privaat gefinancierd. Dus we hebben geen hulp van gemeentes en dergelijke. Dus ja, uiteindelijk moet daar in ieder geval minimaal nul gedraaid worden. En als je dan bedenkt dat een gemiddelde golfbaan een begroting heeft van 1,1 miljoen. Dat is best veel. Dan moet daar ook financieel het nodig gebeuren. Daarom was aan het begin van de coronacrisis. Dat was voor mij persoonlijk vond ik heel ingewikkeld. Ik zat thuis, ik werd 16 uur per dag gebeld. En ik zag echt letterlijk, en er is helaas ook nog bewijs van, dat ik voorspelde dat er echt dat de hele golfindustrie kapot ging. Hmm. Want je kan je voorstellen, als je 1,1 miljoen omzet per jaar moet draaien en je ligt stil en je wordt gesloten. Ja, dat ging letterlijk in de golfwereld, ging letterlijk per week 1 tot 1,5 miljoen ging eruit.
Zo.
En uiteindelijk, en daar zie je ook wel, dat is wel weer een les, je moet niet meteen in paniek raken. Want uiteindelijk zijn wij na 2 jaar corona, zijn wij, los van padel, denk ik, de grote winnaar, als je van winnaars mag spreken, van de sport. We zijn met bijna 50.000 leden als Nederlandse Golffederatie gegroeid. Zeg gênant, je durft bijna niet te zeggen.
Wauw, maar komt dat omdat op een gegeven moment de golfbanen misschien wel weer open mochten?
Zeker.
En ja. Dat mensen, is de sport waar ik tenminste nog naar buiten kan. En misschien enigszins coronatechnisch veilig.
Dat was in het begin zo, maar uiteindelijk is de analyse niet dat het kwam omdat andere sporten dicht waren. Maar had het te maken met thuiswerken. Ik sta niet bekend als een groot voorstander van thuiswerken, maar ik ben dat nu wel, dat begrijp je. Want dat is goed voor de golfsport. Nee, ik ben wel voor thuiswerken, ik ben voor flexibel werken. Mm-hmm. Maar golf is een sport die best veel tijd kost, althans in de hoofden van mensen. En dat is ook zo, als jij 9 holes gaat spelen en je moet er naartoe, ja, weet je, ben je gewoon 3,5 uur verder uit en thuis. En tot corona zaten we van 9 tot 5 of langer op kantoor. En dat was opeens helemaal weg. Sterker, het werd gestimuleerd, ook vaak vanuit leidinggevende, om tussendoor
te gaan sporten.
Is even wat te gaan doen.
Ja.
Nou, dat is gewoon voor 90% de reden dat golf gegroeid is.
Wauw.
Hij heeft niets te maken met andere sporten die gesloten waren. Ja. En omdat dat dus blijft, gedeeltelijk, ben ik ook best positief nu. Ik hoop dat ik nu wel gelijk heb. over de toekomst in dat opzicht.
Okay. Mooi. Hey, en heel kort dan even nog over de vierde stelling. Of is dat de vierde stelling? Nee, de tweede. Dat je een betere algemeen directeur bent dan voorheen. Waar zit dat beter dan in?
Omdat ik heel veel fouten heb gemaakt in de afgelopen jaren. Nou, mijn hele leven al. Maar ik ook. Vind het niet zo ingewikkeld om te zeggen dat ik iets niet goed heb gedaan. Ik vind het wel heel ingewikkeld als mensen negatief over mij zijn of wat ik doe, of super kritisch. Moet ik altijd wel. Maar uiteindelijk vind ik het niet ingewikkeld om te zeggen, nou, dat heb ik niet goed gedaan. Dus ik heb heel veel fouten gemaakt. En van een aantal heb ik ook nog geleerd.
Ja, wat is een grote fout die als eerste in je opkomt? Waar je van hebt geleerd? Zodat wij er misschien ook nog van kunnen leren.
Nou, als ik iets geleerd heb, is dat ik dacht dat ik heel veel zelf kon. En eigenlijk kom ik er steeds meer achter dat ik niet zo heel veel kan. En althans, dat er mensen zijn die heel veel dingen veel beter kunnen dan ik. En dat ik dus die mensen om me heen moet hebben om te zorgen dat wat moet gebeuren, dat beter gebeurt.
Oké, okay. Heb je een aantal voorbeelden?
Nou ja, ons eigen kantoor. En ik heb de luxe dat wij gegroeid zijn en ook het geld hebben om mensen aan te nemen. Dus dat hebben we ook goed gedaan de afgelopen jaren. Ik denk dat wij met 40% gegroeid zijn in de afgelopen 3-4 jaar. Dus ik realiseer me heel goed dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar goed, dan zie je dat als je dus je organisatie versterkt met goede mensen, dat je dan echt wel een soort ja, vliegwiel kan creëren. En als je die ruimte niet hebt, dat je heel kritisch moet nadenken, en dat is heel ingewikkeld, wie je in je organisatie hebt werken.
Wat is een, dus dat is iets waar je van hebt geleerd, maar wat is ook een hoogtepunt in je carrière als, nou, als algemeen directeur, maar misschien ook nog wel als technisch directeur?
Dat als algemeen directeur, dat moet nog komen.
Oké. Okay.
Nee, waar ik best wel trots op ben is...
10 jaar onderweg.
Waar ik best wel trots op ben is waar we nu zitten. Ik durf wel te zeggen dat dat... in ieder geval was ik er nauw bij betrokken. En het feit dat dat er is gekomen... en best wel gaaf was eind 2019 en letterlijk naar nul ging. En als ik zie hoe dat dan nu weer in 3 weken tijd... dat mensen toch weer leuk vinden om hier te komen. Vind ik wel tof. Het heeft niet zozeer met golf te maken.
We gaan misschien een beetje van hak op de tak. Maar het is al een paar keer gevallen. De wereld van sport waar we in zitten, daar ben je bij betrokken. Wil je daar eens iets over vertellen?
Nou ja, een gebouw met allemaal organisaties uit de sport. En gestart door 5 watersport, volleybal, skiën, hockey en golf. Maar uiteindelijk met Jaap, ook als trotse bewoner, althans dat hoop ik, trots.
Zeker.
Maar ook nog vele andere organisaties. Ik geloof dat inmiddels met zeker 15 organisaties, 16 hier zitten. Hmm. Variërend van 1-pitters tot en met organisaties met 70 mensen. Dat geeft, laat ik zo zeggen, dat geeft energie. En dat moet je altijd oppassen dat je dat van jezelf zegt. Maar ik hoor het gelukkig vaak ook anderen zeggen. Dus mensen die hier komen, die voelen die energie ook. En dat doen we met elkaar. Hè? We zitten hier nu en er zijn hier veel te weinig mensen. En de thuisblijvers die hebben altijd ongelijk. Dus mensen die er zijn, complimenten. Maar het feit dat je dit soort dingen kan doen op donderdagmiddag in je eigen kantoor... Ja, vind ik al superleuk. Zo denk ik dat we heel veel voorbeelden hebben... Waarbij ik wel denk dat we, waar we ooit begonnen, dat de ambitie was om giga samenwerkingsprojecten hier met elkaar op te zetten. Daar moeten we ook reëel in zijn. Dat is nog niet gelukt. We zijn wel op een aantal vlakken werken we heel goed samen. Maar dat gaat ook niet vanzelf.
Nee.
En ik denk dat wij inmiddels, we hebben een aantal 2-3 maanden geleden bij elkaar gezeten... dat wel tot inzicht zijn gekomen dat, maak ik de brug al naar plezier... dat uiteindelijk de meest verbindende factor wel gewoon plezier, lol is... en leuke dingen met elkaar kunnen doen. En dat uiteindelijk vaak dan ook uitmondt in een gesprek over je werk... dat zou ik dan zeggen, dat is dan bijna meegenomen. Ik vind als mensen hier gewoon met plezier komen, vind ik goed genoeg.
Ja, dus zeg je daar ook mee van hey, hoe het nu gaat... de ambitie was om eigenlijk heel veel meer met elkaar samen te werken als bonden. Nou, dat is nog niet gelukt of op een aantal vlakken niet gelukt. Maar misschien is het ook wel gewoon goed genoeg hoe het nu gaat. Want we hebben wel heel veel plezier met elkaar. En wie weet weten we elkaar allemaal nog te vinden.
Ja, bijvoorbeeld op HR werken we goed samen. Maar aan het begin waren ooit ideeën. We gaan alle evenementenafdelingen bij. Want het zit ook allemaal hetzelfde te doen. Dat klopt ook. Ja. En de een doet het nog in de winter en de ander in de zomer. Zou je zeggen, daar moet je iets van kunnen maken toch. Maar dat is niet gelukt. We zitten allemaal met sponsors. We doen eigenlijk allemaal dezelfde dingen. Zou je iets van kunnen maken? Ja. Niet gelukt. Alleen, en niet gelukt is, daar moet ik eigenlijk bij zeggen. Misschien ook wel nooit echt geprobeerd. Dat komt ook omdat je... Ondanks dat je allemaal in de sport zit, zit je in een hele andere dynamiek. Althans, dat vinden we van onszelf. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar in de waan van de dag... waarom zijn hier heel veel mensen niet vanmiddag? Dat is omdat ze aan het werk zijn. Omdat wat vanmiddag blijkbaar gedaan moet worden, dat kon niet wachten. Dat is natuurlijk niet zo.
Nee, dat denken we vaak.
Maar het gaat over prioriteiten stellen. En als je die dus stelt op de manier waarop je ze stelt... en altijd bij je eigen organisatie legt, dan kom je nooit bij elkaar. Alleen als al die organisaties nou best wel goed functioneren... en het goed doen in een sport, is helemaal niet erg. Als wij dadelijk aan de bar staan en een leuke borrel met elkaar hebben... dan is dat ook al heel wat waard.
Zeker. Mag ik dan, want wij zitten hier natuurlijk ook nu een tijdje in de wereld van sport. En we hebben ook verschillende gesprekken gevoerd met verschillende bonden binnen de wereld. En toch, inderdaad, ik hoor het jou ook zeggen, zijn jullie met heel veel dezelfde thema's bezig. Of het nou gaat over psychologische veiligheid, over prestatiegedrag, over talentontwikkeling.
Over evenementen.
Precies.
HR.
Ik zie wel heel veel haakjes om wat vaker bij elkaar de deuren plat te lopen. Wat is dan toch de...
Nou, als ik de indruk wek dat we dat niet doen, maar het is niet gestructureerd georganiseerd.
Mm-hmm.
Maar ik denk zeker, ik weet dat er mensen zijn die als ze ergens denken van hey, hoe zit dat? Dan bellen ze even iemand van het watersportverbond of hockey of nou, bellen de afgelopen 2 jaar. Nu hopelijk weer loop je even naar beneden of loop je even naar boven. Maar het is niet dat we... Er is ooit gezegd van eigenlijk zou het label wordt de wereld van sport. En daarachter zit er gewoon 1 grote organisatie van 250 mensen. Nou, dat gaat niet gebeuren.
Nee, nee.
Maar dat hoeft ook helemaal niet.
Nee.
Wat ik al zei, want volgens mij is een ieder in wat hij doet best wel heel goed. En ik geloof wel dat als je nou vaker dit soort middagen hebt, elkaar beter leert kennen. Want daar gaat het uiteindelijk vaak om. Dan vind je elkaar wel. En dan ontstaan er dingen die je nu misschien nog niet bedacht had.
Precies.
En waarvan je achteraf zegt, jeetje, dit is wel mooi dat dit gebeurd is.
Misschien ook even leuk om naar het publiek te kijken, want dit zijn ook allemaal mensen die in dit gebouw werken. Hebben jullie een vraag hierover of een opmerking? Of, blijft angstvallig stil.
Ja. Er is een vraag.
Ik ga de vraag even herhalen. De vraag aan het publiek is, hoe zorg jij er dan voor dat de mensen van de NGF bij zo'n middag aansluiten en geïnspireerd worden om hier aanwezig te zijn?
Ja, goede en terechte vraag. Want inderdaad, er zitten hier geen 60 mensen van de golf. Er zitten er gelukkig wel een paar. Hoe zorg ik daarvoor? Hoe zorgen we daarvoor, zou ik eigenlijk willen zeggen. Wat we gedaan hebben, is dat we... met alle teammanagers, zoals het bij ons heet, gezegd hebben, jongens, probeer hier te zijn. En er zijn er ook een heel aantal. Vervolgens deel dat met je mensen. En stimuleer mensen om te gaan. We hebben een e-mail rondgestuurd. En als je me nu vraagt, ben ik tevreden? Antwoord nee.
Oké, eerlijk antwoord.
Ja. Nou, niet naar, weet je, uiteindelijk moet iedereen zelf weten waarom die hier is of niet. Ja. Maar er zijn ook van sommige organisaties niemand. Dan denk je, joh, wat jammer.
Ja. Maar laten we het van het positieve uitgaan.
Glas al vol.
Precies, er zijn superveel leuke mensen.
Er is nog een vraag. Oh.
Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt nu, de afgelopen
5 jaar,
in de wereld? Wat wel is
gelukt?
Okay, in de wereld bedoel je? Ja. Ik ga even herhalen.
Ja.
Waar ben je het meest trots op van de afgelopen 4, 5 jaar als het gaat over de wereld? Dus de samenwerking.
Leuke vraag.
Ik denk de energie die op de een of andere manier in dit gebouw zit. En in dit gebouw, dat zijn jullie, dat zijn de mensen. En ik kan wel weer heel erg genieten van de afgelopen week. Als ik zie dat er gewoon weer 100 mensen in een restaurant aan het lunchen zijn. Als ik iets verder terug ga, ik vind corona, dat vegen we even uit. Maar ja, weet je, ik kan hier ook nog wel 3 kerstdiners herinneren, dat je echt denkt van holy shit, dit is wel echt heel tof.
We kregen daar net nog een anekdote over. Toen dacht ik nog, oh Tim, ik hoop dat straks kerst weer is en wij ook aan mogen sluiten.
Nou ja, dan zaten we hier gewoon met 150 mensen om 4 uur 's middags tot 's avonds laat. En dan gaat het helemaal niet over werk. Dan is het gewoon super gezellig. Dus ik ben trots op de gezelligheid eigenlijk hier.
Ik ben ook, ik zag net nog een vraag, maar ik wil eerst één... ik ga even voor. zegt al een paar keer het woord energie. Wat is dat voor jou?
Ja, dat is stom hè, als je dat soort woorden gebruikt.
Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het juist echt heel mooi.
Ik ben best wel zwart-wit in mijn denken. Dus energie, dat als ik dat andere hoor zeggen, denk ik, dat is zo'n vaag figuur. Dus moet ik het zelf ook niet... Nou, wat is energie? Ja, gewoon optimistisch. Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch... Ik heb een hekel aan... Ik zeg het dan maar even glasvol, half vol, half leeg. Ja. Ik kan best wel kritisch zijn op dingen. Maar weet je, uiteindelijk is bij mij het glas altijd half vol. En ik pessimisme, daar heb ik echt een bloedhekel aan.
Mm. Okay.
Vind ik heel ingewikkeld.
Oh. Je had nog een vraag. Oké. Okay. Wacht. Kom anders, kom even hierheen.
ik wou eigenlijk... Nog dichterbij. Iets zeggen. Ik wou eigenlijk een compliment maken hier als werknemer in de wereld van sport. Is waar ik trots op ben, is dat jullie als directeur in ieder geval samen het plezier heel erg maken. Dat heb ik wel mogen zien de paar jaar dat ik hier nu werk, in kerstdiners of in online borrels die georganiseerd werden, dat jullie samen dat plezier heel erg hebben. En ik denk, daar begint het. En uiteindelijk lukt het dan hopelijk ook om dat nog breder binnen de onderlinge organisaties te krijgen en de rest van de werknemers hier.
Wow. Super nice.
Echt, dankjewel voor dit compliment. Ik vind altijd dat we elkaar te weinig complimenten geven. Dus deze vind ik echt super mooi. Heb je hem gehoord?
Ja, ik heb hem gehoord.
Ik laat hem
tot mij indringen. Ja? En ik dank jou voor dat je dat hier ook zo wil zeggen. En dan zit het in mijn inborst om meteen te zeggen dat die andere vier directeuren en ikzelf... We hebben inderdaad heel veel lol, dat klopt. We slagen er dan nog blijkbaar niet helemaal in om dat plezier ook op iedereen over te brengen. Dat vind ik, dat frustreert me wel eens. Dat ik denk van, jongens, kom op.
Maar hoezo? Waarom heb je dat gevoel dat je die plezier niet kunnen
openen? Containerbegrip.
Nee. Ja, dat plezier.
Nou, het enthousiasme om onderdeel te zijn van de wereld. Dat moet ik hier niet zeggen, dus klaar. Okay. Ik dank je wel voor het compliment. Ja,
we kunnen knippen.
Hey, nee, dat gaan we zeker niet doen. Ja. Eerlijkheid. Ik ben heel benieuwd om een brug te maken naar... jij gaf antwoord op het dilemma... het mentale aspect in golf is belangrijker dan het technische aspect. Toen was er enige twijfel, maar toen gaf je toch...
Dat heeft met mijn eigen talent te maken.
Okay.
Nee, ja. Iedere sport, denk ik, uiteindelijk is mega mentaal. En laat ik vooral niet over andere sporten praten. Maar kan je, voor de mensen die golf niet zo goed kennen... als je 4,5 uur op een golfbaan loopt... en daar, zeker als het op wat hoger niveau is... vooral met jezelf bezig bent... dan kan je jezelf... niet 10 keer tegenkomen, maar echt wel 1000 keer. En dat gebeurt ook, want het is iedere keer anders. En het gaat, ja, de dagen... Ik golf dus 42 jaar. Ik denk dat ik misschien één... En ik kan me nog rondjes herinneren van toen ik 12 was. Hè? Dus zo erg is dat. Ik denk als ik kan op één hand kan tellen... de rondjes dat ik denk van, nou, toen ging het voor 98% goed.
Zo...
En ik heb er tienduizenden gespeeld.
Wauw.
Duizenden. Dus het gaat eigenlijk nooit goed. Het is eigenlijk een wonder dat je dat dan nog steeds doet. Maar goed, dat kwam bijvoorbeeld ook uit... als je golfers vraagt waarom golf zo bijzonder is... Het heeft iets heel verslavends. En dat is waarschijnlijk... heeft te maken met het feit dat het nooit helemaal goed gaat.
Het is nooit goed genoeg.
Dus de reden om terug te komen... is dat je misschien tegen beter weten in denkt dat het morgen beter gaat. Omdat er gaat altijd wel iets goed op een dag. En daar klamp je dan aan vast. Maar je kan in golf mentaal echt zo in de put zitten.
Heb je een voorbeeld van jezelf?
Nou, mijn vader was golfleraar. Die had ook een golfwinkel. En golven doe je over het algemeen met 14 clubs. Die heb je in je tas, 14 golfclubs. Als ik jullie hier ga vertellen hoeveel golfclubs ik in mijn leven gebroken heb, dat is gênant. Tientallen. Dus gewoon letterlijk stond ik te trainen en dan ging het weer niet. En dan ging er weer eentje over mijn knie. En dan denk ik van, nou, dat was makkelijk voor hem, want zijn vader had een winkel. Maar daar moest ik dan voor werken. Dus ik heb echt zoveel uren onbetaald gewerkt om al die golfclubs terug te betalen. Ja, ik heb dingen kapot gemaakt, gescholden. Ik was echt verschrikkelijk. En toen ik technisch directeur werd, toen heb ik geloof ik na 3 jaar, dat is op zich wel geestig, heb ik een zero tolerant regel ingevoerd. Hè. Dus je zegt, sport is emotie, maar je mocht niet meer vloeken, je mocht niks meer. Dat is nog steeds overigens zo, dat komt door mij. Want ik stond een keer naast een voorzitter en toen werd iemand boos. En die sloeg zo zijn bal weg en die ging door zijn scheiding heen. Dus toen dacht ik, nou, dit is niet goed. Maar het had mijzelf kunnen overkomen. Er is niets wat mij bozer kan maken dan golf. Ja. Dus zo mentaal is het. En ik denk naarmate je... als je heel graag wil en hard werkt, zoals ik... maar misschien niet zo heel veel talent hebt, wat dat dan ook mogen zijn, hebben we het net over gehad... wordt het steeds frustrerender.
Hey, en Jeroen, heel interessant. Kan je eens bepaalde gedachten die jou dan belemmeren in de weg zitten... Welke gedachten komen dan vaak terug tijdens zo'n spelletje?
Je staat op hol 1 en dan kijk je voor je uit... en dan zie je links water en rechts zie je een spoorlijn. Een spoorlijn is out of bounds, dan moet je een nieuwe bal slaan. Links in het water moet je ook een nieuwe bal slaan. En je weet, als je het woord niet zegt... Hè, dat kennen je hersenen niet. Ja. Nou, bij mij is het niet op de spoorlijn en niet in het water.
Dus waar kwam die?
Nou, één van de twee. Nee, maar, maar dat is... En dat duurt 4,5 uur... En je hebt niet 4,5 uur gevaar. Maar golfbanen zijn eigenlijk heel sadistisch. Ik bedoel, een tennisbaan zit er net tussen. Maar golfbanen zijn ontworpen met hindernissen. Dus om jou dwars te zitten. En dat de hele dag door. En dan is het een keer, denk je van, nou, nu heb ik die baan door. En dan is de wind precies andersom dan de dag daarvoor. Ja, dus je komt heel veel tegen. En het is heel goed te managen als jij rustig kan blijven. Dat is niet mijn sterkste punt.
Nou, maar beneden vertelde je dat je daar wel hulp bij hebt gehad.
Ja, en
dat
het precies.
Dat het je wel ook heeft geholpen daarin. Dus kan je iets heel concreets noemen wat jou dan echt wel heeft geholpen? Al is het maar 5%.
Ja, ook in de tijd dat ik in selectie zat, had je sportpsychologen. En inderdaad heb ik op een gegeven moment... ben ik bij iemand in behandeling geweest. Zo mag ik het niet noemen, denken. Maar goed... Waar het bij mij om ging, is je concentratie vasthouden. Dus golfen, ik ben iemand die best wel intens dan bezig is. En ja, na een uur ben je dan op. En dan begon ook de ellende. En in golf is het dus de kunst om jezelf aan en uit te kunnen zetten. En als je dat doet, hè, een goede golfer doet ongeveer 70 slagen. Nou, daar ben je 30 seconden mee bezig. Dus ja, dat valt wel mee. Als je dat is 35 minuten. Dan moet je kunnen volhouden. Maar 4,5 uur hou je niet vol. En dat aan- en uitzetten, dat heb ik... Althans, dat hebben ze mij geprobeerd te leren toen.
Weet je, geprobeerd?
Ja.
Is het niet gelukt?
Soms lukt het.
Okay. Zeg maar, hoe doe jij dat? Jezelf aan- en uitzetten?
Ja, dat zijn... triggers. Dus op een gegeven moment, ja, dan heb je met golf heb je een handschoentje aan. Dan kon je letterlijk, als je je golfhandschoentje dan aandoet, dus doe hem letterlijk aan. Dan zet je jezelf aan, doe je hem uit, dan zet je jezelf uit.
Ja, precies. Ja.
En sommige mensen hebben daar niks voor nodig. Die kunnen dat gewoon in hun hoofd schakelen. Mm-hmm. En ik denk dat overigens in heel veel sporten zo is. Weet ik
zeker
niet, maar in golf zeker. Ja.
Okay, en hoe kan het, we hebben heel kort even voorgesproken, maar hoe kan het dat er heel veel te lezen is vooral over het technische aspect van golf en wat minder, of heel veel minder misschien, over het mentale aspect als het zo belangrijk is?
Ja, dus wat nog even Jeroen vertelde net, dat er echt een hele boekenkast vol is aan boeken van hoe golf je nu technisch? En hij zei ja, er is eigenlijk geen enkel boek over het mentale aspect, terwijl... Ja. Golf toch wel echt mentaal is.
Nou, er zijn wel wat boeken over mentaal, maar laten we zeggen, de verhouding is denk ik 1 op 100. Je kan echt bibliotheken vol over techniek. Ja, hoe kan dat? Nou, ik denk omdat dat tastbaarder is. Dus naarmate het tastbaarder wordt, denk ik dat we er ook liever daar de oplossing zoeken. En dat is 1. En omdat mensen dat kopen, is het ook commercieel interessanter. Golf is best wel een aparte sport. Aan de ene kant best wel elitair, maar het is een van de grootste sporten in de wereld. Dus na voetbal en tennis is het de grootste sport in de wereld. Bijna 100 miljoen mensen doen dat. Dus daar gaan letterlijk miljarden in om. En ook hierin. Dus ja, als jij een golfleraar bent... Kijk, je hebt tienduizenden leraren in de wereld. En in Nederland heb je er zeg maar ook 1000. Als die alle 1000 nou hetzelfde zouden vertellen... Ja, dan ben je niet bijzonder. Dus iedereen is op zoek naar ja, net dat unieke. En dan ja, er zijn de meest gekke dingen bedacht op het gebied van techniek. Dat je denkt, hoe kan... En ook letterlijk ja, complete tegenpolen. En dan schrijf je een boek over. En als je dan je marketing goed doet, dan verkoopt het goed. Ja. Dus dat is ook wel een reden dat er veel boeken zijn.
Maar eigenlijk wat jij net zegt, dat horen wij natuurlijk ook vaak, dat het mentale dan niet tastbaar is. Maar eigenlijk zijn heel veel dingen die wij doen met sporten zijn heel tastbaar. Eigenlijk wat jij net ook noemt met dat handschoentje. Ja. Dat is heel tastbaar. En dat kan je op een bepaalde manier ook daadwerkelijk helpen als je daar genoeg aandacht aan besteedt.
Ja, ik denk dat wat mentaal misschien lastiger maakt, is dat A, moet je het ook trainen.
Mm-hmm,
dus
precies,
we zijn allemaal op zoek naar een pilletje. Zodat we dat stemmetje uit je hoofd weg is. Dus één, moet je trainen.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat het effect van trainen en resultaat, dat minder dicht bij elkaar ligt dan techniek. Dus als ik een slechte techniek heb, in ieder geval in veel sporten, ook in tennis, en je pakt je grip van je racket anders vast, dan zie je meteen resultaat. Dat is bij mentaal, denk ik, vaak minder het geval.
Nou, ik vind het wel leuk om op in te haken. Want wat ik al zei, ik begeleid nu een golfer. En ik ben met haar aan de slag gegaan. Eigenlijk wel om de redenen dat zij werd eigenlijk altijd super erg afgeleid door het geluid. Dus als zij klaar stond en dan je loopt samen zo'n ronde. En dat dan iemand net zijn appel at. Of net even iets zegt. Of iets open scheurt. Nou, zij werd helemaal gek. En ik ben met haar aan de slag gegaan. Eigenlijk ook door een routine in te bouwen. Dus zij noemt dat de do en de nothing box. Dus in het begin, nou ja, misschien wordt het dan wel heel veel, maar in ieder geval, oké, wat heb je aan voorbereidingen te doen voordat je echt daadwerkelijk gaat slaan? En zodra daar eigenlijk een interruptie in is, moet je gewoon stoppen. In plaats van dat je alsnog gaat slaan. En we zijn er eigenlijk gewoon stapje voor stapje doorheen gegaan. En ze is dus weer de golfbaan opgegaan. En ze zei, ja, het had zo gigantisch veel resultaat. En ze zei, ik accepteer nu soms de geluiden. Dus ik zei, je moet ze niet wegdrukken. Precies door wat je zei. Ja, als je zegt dat het er niet mag zijn, dan is het er. Dus ik zei, nou, laat dat er gewoon zijn. En zei, oh, ik vind het weer zoveel leuker. Dus soms is dat volgens mij ook een misvatting. Dus dat is het punt wat ik wilde maken van, hey, het effect is eigenlijk niet direct merkbaar. Dat eigenlijk niet waar is.
Nee, ik denk wel dat het zichtbaar is en merkbaar. Alleen met techniek, voor de meeste mensen is het tastbaarder.
Ja.
Maar goed, dat het ongelooflijk belangrijk element is, niet alleen in sporten, maar gewoon überhaupt in het leven. Mm. Je hersenen sturen de rest aan. Dus je hoeft er ook niet voor gestudeerd te hebben om het te snappen. Mm. Alleen het is domweg lastiger dan je grip even anders vastpakken. Dan moet je hieraan werken. Ik heb ik denk 2 jaar geleden heb ik een EMDR-therapie gevolgd. Dat is een voor de mensen hier, dat is een therapie die vaak op mensen die hoe noem je dat ook weer?
Trauma's
hebben.
Of verslavingen.
Vaak verslavingen, oorlogen. En ik was een proefpersoon. En letterlijk, het ging wel over golf. En je kijkt dan naar een lampje wat op en neer gaat. En ik kreeg allemaal vragen. Nou, en doodvermoeiend, uurlang. Dat ik dacht van, ik na een uur, prima, kopje soep gegeten. Zijn we gaan golven? Nou, echt, het was niet normaal wat er. Mijn hele lichaam was helemaal vrij. Ik sloeg die bal met dezelfde club 25 meter verder. En dat verdween helaas weer daarna. Maar dan zie je dus dat het soort van herprogrammeren van je hersenen, want dat is wat dat is, ja, dat gewoon kan.
Ja.
En ik heb het daarna ook niet meer gedaan. Stom eigenlijk. Maar,
als je dit zo vertelt, wel ja. Ja.
Maar goed, dat is het bewijs. Maar we weten dat allemaal. Het is in iedere sport. Alleen het is een, ja, we vinden dat best lastig, denk ik. Als,
Oh, sorry.
Wat is zwak?
Als je naar een sportpsycholoog gaat?
Nee, maar ik geloof, gisteren las ik iets in de krant over Maxima. Die mensen stimuleert om gewoon te praten over gevoelens, over dingen die je dwars zit. Voor mij is het allemaal hetzelfde. En jullie zijn gespecialiseerd in sport. Dat zit ook niet in onze cultuur in Nederland. Hm. Gewoon hard werken, dan kom je er wel.
Als je dus, nu zit je met ons aan tafel, we hebben het over het mentale aspect. Wat hebben wij eigenlijk te doen om, om het misschien dus toegankelijker te maken, hoe zeg je dat, tastbaarder te maken?
Dan moet ik nu een antwoord op geven.
Nou, hoeft niet, maar ik ben oprecht nieuwsgierig van, hey.
Ja, kijk, als jij... Wat moet je doen om het toegang... Nou, jullie specialiseren naar topsporters. Dus ik denk, als ik als middelmatige golfer... zou ik al niet snel naar jullie toe gaan. Want jullie zijn voor topsporters. Nou, per definitie beperk je je dan al best wel. Want er zijn niet zoveel topsporters. En in het algemeen denk ik dat... aan psychologen zit gewoon een soort... Als je het over imago hebt... En wij hebben niet zo'n lekker imago als golf.
Ja. Maar jullie... overtreffende trap.
Jullie kunnen misschien kunnen we samen optrekken hierin. Ja. Nou, maar dat denk ik echt. En ik ben zelf helemaal niet iemand die daar snel naar op zoek zou gaan. Maar als je dat... Als ik nu weer zelf hier hardop naar zit te praten, naar mezelf zit te luisteren, denk ik, wat stom dat je daar eigenlijk niet wat vaker wat mee doet. En ik denk dat dat ook in je werk... zijn heel veel mensen die op dit moment uitvallen. Ik zie het ook in mijn eigen organisatie dat dat gebeurt. Ja, dat gaat Jeroen Stevens, de directeur, niet oplossen hoor. Hij moet wel weten waardoor het komt, zodat hij dingen beter kan maken. Maar ik heb daar geen verstand van. Dus daar zijn psychologen voor nodig. Alleen voordat je naar een psycholoog gaat, dan is het vaak al te laat, toch?
Ja, dat is denk
dan
ik
is het
ook...
kwaad geschied. Laat ik zo zeggen, dan is er al echt iets geconstateerd dat het niet goed met je gaat. Ja. Ik geloof ook wel dat er een soort van onderhoud in zit. Hè? Als jij als topsporter bij jullie terechtkomt, dan is dat vaak omdat je iets niet beheerst, dat iets niet lukt. Nou ja, dat is in het gewone leven gebeurt dat ook. Nou ja, laat ik zo voor mezelf spreken. Ik ken niet heel veel mensen die dan denken, nou, weet je wat ik ga doen? Ik maak eens even een afspraak bij de psycholoog.
Nee? Oh, dat is misschien ook echt wel een beetje een generatiedingetje.
Dat zou kunnen, dank je.
Sorry, toen ik het zei, dacht ik, oh shit.
Nee hoor, helemaal niet.
Maar dat ik wel merk dat onze generatie dat sneller doet.
Ja,
ik denk dat ik echt bijna al mijn vriendinnen wel een keer naar een psycholoog zijn geweest. Of dat veel makkelijker al gaat. Maar ik ben het wel met je eens over dat stukje imago... Toevallig zei een van de directeuren vorige week nog tegen mij... Ja, Suzy, ik ben zo blij dat jullie er zijn, want jullie zijn minder suffig. Toen dacht ik, ja, oké, fijn. Dat is dus inderdaad wel wat er heerst. En misschien nog een ander ding. Tim, werken wij alleen met topsporters?
Zeker niet. Nee, dus vandaar dat we ons natuurlijk ook wel echt op talentvolle sporters richten... die een status hebben van high potential of talentvol... Zonder dat ik hier nu dingen zeg waar ik niet achter sta. Ik vind het echt wel echt bizar dat de laatste, eigenlijk sinds corona volledig verdwenen lijkt te zijn. Dat we in 2 maanden tijd iets van 30 nieuwe aanmeldingen hebben gekregen van sporters. Terwijl dat daarvoor, nou, dat klinkt heel, heel lullig dit, maar schrapen was. En dat het ineens, dus over generatie gesproken... Misschien lijkt het ineens wat normaler te zijn. En gaat het niet altijd over wanneer iets mis is... maar ook dat je jezelf gewoon wil ontwikkelen... en dat je merkt dat er misschien... dat een hulp van een sportpsycholoog ook daarbij kan helpen.
Ja, nou, ik hoop dat het voor jullie zo blijft. Want dan dat is goed voor jullie en ook goed voor ons in de wereld van sport. Want dan hebben we straks niet 2 of 3 Japies, maar 20 Japies.
Precies.
Nou, dat komt ons allemaal ten goede.
Een grote organisatie. We gaan langzaam naar een afronding. Ik zag sommige mensen al wegsnieken omdat ze beneden lekker gaan sporten. Maar we hebben nog 1 keer een vraag of vraag aan het publiek of ze nog vragen hebben. Of aan Jeroen, maar misschien ook aan een van ons na deze middag... waarbij we het hebben gehad over plezier... over het mentale aspect van golf, over de wereld van sport, de NGF, over Jeroen zelf. Zijn er nog vragen?
Bedankt voor de mooie inzichten.
Nou, er werd gezegd bedankt voor de mooie inzichten. Tim, heb jij nog een vraag of iets wat je wilt toevoegen?
Nou, ik wil eigenlijk de vraag aan Jeroen. Wil jij nog wat kwijt?
Nee.
Hebben we iets onbesproken gelaten? Hebben we iets laten liggen?
Nee.
Jeroen heeft zin in bitterbal.
Ja. Nee, want die hebben we hier niet. Maar. Ik heb een superleuke middag gehad en ik heb heel veel dingen gehoord... die ik eigenlijk wel eens eerder gehoord had. Waarbij ik met een aantal dingen nu ook echt voornemens ben om er iets mee te gaan doen. Dus jij zei zelf, hè, we kunnen morgen ermee aan de slag. Nou, ik heb wel 2-3 dingen waarvan ik denk, ja, daar moeten we wat mee.
Wil je ze een prijs geven?
Nou, in ieder geval 1 was dat mensen die geboren zijn in het tweede helft van het jaar. Ik ben zelf in december geboren, voor de mensen die dat niet weten. Dat die vaak zeker in de topsport wat achterop raken vanwege ons eigen systeem. Daar ga ik morgen mee aan de slag.
Leuk.
Wat ga je dan doen?
Ik ga daar met onze technisch directeur over praten en zeggen van hoe hebben wij dat ook alweer geregeld en hoe kunnen we inzicht krijgen of wij daar oog voor hebben.
Leuk.
Ik zeg niet dat we het verkeerd doen, maar het zou zomaar kunnen dat we het verkeerd doen.
Nou, vind ik heel, heel gaaf om te horen. Want Tim, dat betekent dat we vandaag dat er weer een stapje is gezet. En dat is dat doet me goed. Dat vind ik echt, echt heel tof. Dus ik ga hem afronden. Ik wil Jeroen super erg bedanken voor het aansluiten in deze podcast, maar ook voor deze hele middag. Ik wil natuurlijk het publiek bedanken dat jullie er waren. Het was heel tof om het een keer met het publiek te doen. Nou, de wereld van sport bedankt. Wendy, super bedankt. Ik kijk Wendy aan voor het helpen dit te organiseren. Wij deden het allemaal vlug naast onze werkzaamheden. Maar zonder Wendy was het niet gelukt. En Tim, ik wil jou ook bedanken. Ik vond het tof om weer een keer tegenover je te zitten in de podcast. En volgens mij kunnen we het ook prima samen.
Absoluut, we kukkelen thuis ervan uit.
Yeah. Nee, dus... Ja, heel erg bedankt en veel plezier bij de borrel.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.